Tot ziens, Jelle. Fijne vakantie.
Ja, gaat lukken.
Oké.
Okay. Nou, meer trainingskamp hoor. Maar,
Beste mensen, we beginnen hier met de podcast terwijl Jelle afscheid neemt van ons. En Arno en ik zitten hier nog alleen. Jesse ligt nog ligt al in bed, want die heeft corona. En wij gaan hier nog even de demi-tour gaan wij even opnemen. Hoe staat de tour ervoor en wat gaan we nog beleven? Jelle gaat ondertussen naar Canobio en wij gaan ook op vakantie, maar wij wachten nog even tot de tour is afgelopen. En tot die tijd gaan we even genieten van wat er allemaal op televisie is en wat we nu nog kunnen vertellen daarover. Veel plezier!
Als ze winnen, hebben ze gelijk.
Als ze winnen, hebben ze gelijk.
Als ze winnen, hebben ze gelijk.
Ja, de tour moet nog beginnen, hè?
Ja,
de tour moet nog beginnen. Okay. Wat we nog gezien hebben was kinderspel.
Schot voor open doel, inderdaad.
Ja, nee.
Ik denk wel dat ze... Maar laten we even aanzetten.
Ja, hij is aan.
Oh, hij is aan.
Ik denk dat ze al wel echt heel veel hebben geleden. Iedereen.
Ja, weet je wat ik... Wat ik zo verwonderlijk vind. Ik zag van de poelkop rijden met die Rickaard, of hoe heet
hij? Ja, Jonas.
En, ik probeer ook wel eens met fietsen de snelheid te bereiken, ongeveer. En het lukt me niet meer om de 50 aan te tikken, een beetje. En dan kijk ik zo hard sprinten als ik zelf wil. Maar die rijden gewoon 4 uur lang, 50 of 3,5 uur lang.
Ja.
Hoe dan?
Ja.
Ja, dit is
materiaal.
Ja, materiaal. Ja,
wind, denk ik.
Wind mee. Materiaal. En dan 50. En dan probeer je met 50 maar eens wind mee te rijden.
Wij hebben wel 50 gehaald op de racefiets.
Ja, een kilometer of 2.
Ja.
Maar dat is toch hard,
ja, ongelooflijk.
En als ik zit te kijken, denk ik, ik kan nog makkelijk volgen. Denk
maar jij had vroeger toch ook een kilometer teller op je fiets?
Ja, het is niet uitzonderlijk. Hè, want,
jij reed dat toch ook wel?
Ja, wij reden dat ook. Nee, ik weet nog in de etappe in Luik met Indurain en Johan Bruneel. Die reed ook met z'n tweeën vooruit. Ik weet niet hoeveel kilometer, 50, 60 of zo, ik weet niet. Maar die reed ook een gemiddelde van 50. En dat was in de Ardennen. Dus het is niet iets heel speciaals, maar, mm-hmm. maar toch 50.
4 uur lang?
4 uur lang of 3,5 uur lang of 160 kilometer. Ik denk, nou, ja, dat is toch best.
Johan Bruneel, die had natuurlijk ook hulpmiddelen. Je had hulpmiddelen.
Heb je daar bewijs van, Gerrit?
Nee. Nou, Indurain is nooit gepakt.
Indurain, nee, nee. Volgens mij Bruneel ook niet.
Nee. Nee.
Nee. Nee, ja. Maar nee, het is natuurlijk...
Maar je had dat wel een naam.
Ja, dat weet ik ook wel. Maar goed, er zijn er nou ook in het peloton die een naam hebben.
Ja.
Nou, ja. Maar ja, bewijzen zijn er niet. Er wordt niemand positief gevonden. Dus laten we maar vanuit gaan dat het allemaal schoon is.
Het materiaal is wel veel sneller dan toen.
Ja, maar het materiaal is veel sneller. Maar goed, als je nou al die gasten die nou rijden in de Tour op het materiaal van ons zet, dat gaat misschien iets minder hard, maar je krijgt toch dezelfde winnaar waarschijnlijk.
Ja. Ja, maar ik denk dat die snelheden die gereden worden, ook alles is aero, snelpak. Als ik zie in jullie tijd dat die shirtjes voor jou nog zo wapperden.
Ja, dat klopt allemaal.
Dat werkt
natuurlijk, ze trappen natuurlijk 60 of 70 wat meer gemiddeld, denk ik. Maar ik weet dat Peter Post ooit eens de Parijs-Roubaix gewonnen heeft met een gemiddelde van 49 kilometer per uur.
Dus een starke zuidenwind.
Het was natuurlijk, ja, meestal ga je van het zuidwesten naar het noorden toe. Dus het was wind mee. Maar ja, goed, toch? Hè? Toch?
Ja. Hey, we zitten hier met z'n drieën. Jelle, net. Hè?
Corona.
Arno, corona heeft je toegeslagen.
Nick, Jesse. Gered.
Ja, Jesse zit met corona, ligt met corona in bed. Beterschap, man.
Ja, maar beter dat hij dan op bed ligt, anders hebben wij het straks ook.
Ja, jij gaat morgen op vakantie.
Ik ga morgen op vakantie. En,
kun je niet hebben.
Arno ligt al in bed, dus die kan er eigenlijk best wel bij hebben.
Maar enige voordeel is, ik heb geen minuut gemist. Of ik moet naar de fysio, maar voor de rest kijk ik de hele dag Tour de France.
Ja, echt, wat een heerlijkheid.
Wat heerlijk, en dan lekker in slaap vallen.
Aircootje aan op de slaapkamer.
Ja, val je ook wel in slaap? Heb je dan zo'n dutje?
Ja, ik heb ook slaapmedicatie, dus dat neem ik ook overdag. Dus ik slaap 's nachts niet.
Het koersdutje zit er bij jou ook gewoon in.
Ja. Ja, en dat had ik gisteren gehoopt even te kunnen slapen, maar toen reed ik van de poel weg. Gisteren.
Ja.
Ja, daar kan ik niet slapen.
Gisteren, het is vandaag maandag, de 14e juli, 14 juli.
Feestdag.
En, precies, we hebben weer een Fransman die gewonnen heeft in de Tour de France. Weer niet. Ja. Tja, het is wel een beetje zielig voor die Fransen.
Nee joh, dat is toch helemaal niet zielig voor die Fransen. Maar ik vind dat die Fransen, ik heb nog nooit zoveel Franse namen gehoord als de laatste paar jaar. Dus ik vind het niet eens zo slecht aan. Maar ja, ze moeten toevallig net eentje hebben. We denken van, ze krijgen er eentje met Martinez. Hè.
Ja, die dacht echt dat hij kon winnen.
Die dacht echt dat hij, maar die valt ook een beetje. Het wordt toch te licht bevonden waarschijnlijk. Ja, maar ja, goed, het kan makkelijk zijn dat er volgend jaar eentje opstaat uit Frankrijk. Ja, zeg het maar, ik weet het niet. Maar het is al. Maar ja, hoe lang zitten wij al op een toerzege te wachten?
Nou ja, dat Dumoulin had gekund.
Nee, maar ik bedoel op een toerzege. Dumoulin had gekund. Okay. Maar dat is het ook alweer in 1969. Voor, nee, 81 of 84. 81, Zoetemelk?
80. 80. 1980 van Joesus. Ja, dat was de laatste.
Dat is de laatste. Moet je nou, hoe lang dat geleden is.
Dus Geesink was nog een beetje. Ja, wat die zat wel. Podium, ja.
Ja, Belgen. De Belgen zitten ook al heel lang te wachten.
Sinds? Van Impen?
Ja, dat zou wel best wel kunnen. Dus het is niet zo uitzonderlijk. Hoor. Dat, het zijn allemaal van die, ja, van die loon, hoe noemen ze dat?
Ja, loonslaven.
Ja, nee, maar dan Creclemont, Vignon, dat was de laatste Fransman, denk ik.
Oh ja, tuurlijk.
En dan heb je ook nog in Amerika, of Armstrong. Maar het, dan Ulrich heb je ook nog een keer gehad. Maar het zijn allemaal, ze komen overal vandaan. Maar het is niet dat je zegt echt van, nou, die Italianen.
Nou ja, Slovenen nu twee keer. Ja. Of ja, Roglic dan bijna, maar ja.
En het kan makkelijk zijn dat we over 4 jaar dat er een Nederlander op staat die hem 4 keer wint. Kijk maar naar Formule 1 met Max Verstappen. Hadden we ook nooit verwacht dat,
dat we
3-4 keer wereldkampioen gingen worden.
Ik weet nog dat hij voor het eerst Barcelona won. Dat Nederland een keer een Formule 1 wedstrijd had gewonnen. Dat was al geweldig.
Daarvoor dus was punten krijgen was al.
Ja, punten rijden was al heel wat. Ja.
Dus ja, wat dat betreft kan het met fietsen daar ook met huren ook zo omkeren weer.
Maar onderen, daar moet je toch geboren worden of niet? Dat word je toch... Even los dat je ook hard moet trainen, maar dat is toch ook gewoon iets wat echt dan...
In je genen moet zitten, een beetje, ja. Ja, ja,
heb jij ooit gedacht dat je dat was?
Nou, ik zit wel eens na te denken. Ik ben ooit eens een keer 5-6 kilo afgevallen. Toen was ik op een gegeven moment 77, 76 kilo. Toen reed ik wel beter berg op. Ik denk, nou, als ik nou nog een keertje 3 kilo af zou vallen, dan zou ik misschien nog beter... Nooit de Tour kunnen winnen natuurlijk dan, waarschijnlijk. Maar dan had ik toch misschien als een 30 over hadden gebleven, had ik misschien nog bij die 30 kunnen zitten. Hè? Maar het heeft allemaal met gewicht te maken. Dus, ja,
ging dat ten koste van je tijdrit?
Nee, dat ging niet te kort. Nee, want ja, dat kun je ook niet zeggen van Pogacar en van Vinica. Die worden ook 1 en 2 in de tijd, of 2 en 3. Dus nee, het gaat niet ten koste van je tijd. Het voor mij niet in ieder geval.
Nee. Oh. Maar nu was dat, dat je merkte dat je berg ook beter was?
Nou, dat was niet in Frankrijk, maar dat was in de Ronde van Spanje een keertje. Toen was ik op een gegeven moment 76, 77 kilo.
Was dat zo halverwege je carrière? Zo, dat er nog
ja, wat een beetje waren? 90, 91 was dat. Oh, ja. En toen ging het eigenlijk best wel lekker bergop. Ja. Van de 50 was ik de 51ste die eraf moest. Dus maar het ging. Het,
maar daar moest je dan heel veel voor laten?
Nee, eigenlijk ook niet. Nee, ik was opeens 4-5 kilo lichter.
Maar toen, vlak daarna dan, ontstond de situatie dat die gekke Italianen jou ineens voorbij
daar kan niks tegenop. Hè?
Nee, precies. Maar dus op het moment dat jij dacht van, goh, wie weet, misschien kan het nog.
Nou, geen Tour winnen, misschien wat lastige wedstrijdjes of zo. Hè? Ja. Maar nee, ja, dat heeft er nooit meer in gezeten daarna. Dus 91, laatste jaar dat ik goed reed. En dan was ik wel goed in de tussenwedstrijden. Dus als de Ronde van Vlaanderen kwam, was ik slecht. Maar een week ervoor was ik nog super. En ik begreep nooit waarom ik in de Ronde van Vlaanderen dan opeens zo slecht was weer. Hmm. Ja, dan waren hun super. En toen ik goed was, dan zaten hun nog volop in de preparatie om goed te zijn in de Ronde van Vlaanderen. Dus dan kon ik ze er nog afrijden.
Ja, ja.
Hmm. Ja, kijk maar, Frans Maas heeft ook zoiets gezegd deze week of vorige week. Van, ja, ik was super. Ik heb nooit zo hard gereden. En we reden de 3 landenpunten Mogifaals en ik werd de 100 man voorbij gereden. Yes. Ja. Dat was met Lamont eigenlijk precies hetzelfde een beetje. Hè. Die zei van, ik heb nog nooit zo goed getraind. Ik was nog nooit zo goed, nog nooit zo goede waardes gehad. En ik kon niet eens meer volgen. Ja, ja, dat niveauverschil werd op een gegeven moment heel erg groot. Maar ja, goed, dat...
Maar dat hoor je toch eigenlijk weer meerdere nu zeggen. Die mogelijke kanshebbers. Die hebben nooit zulke goede waardes gereden. En dan,
Maar als iedereen dat doet...
Ja, want je hebt altijd 100 man bij elkaar zitten. Als je 100 man de slechtste klimmers van de wereld bij elkaar zit, gaat er altijd eentje de beste zijn. Dus ja, dus,
dat is het tegeltje.
Ja, dat is het tegeltje. Dus dan denk je, ik ben best wel goed, maar ja, die rest is zo slecht.
Waar is Jesse als we tegeltjes net gaan doen?
Ja.
Trouwens, even over tegeltjes gesproken. Die tegeltjeswijsheden van Jesse, die heb ik ook niet meer gehoord.
Er is nog een aflevering geweest. Ja, beide, verhuizing, Jesse kinderen.
Oh, dat dus... heb ik gemist. Oh, ik was ook wel benieuwd eigenlijk. Hoe dat
op privévlak zijn ze ook druk. Ja, dus ze hebben nog een keer verslag gedaan met een etappe. Dat ze ergens een wielerronde deden.
Oké, nou dat ga ik dan eens even terugluisteren.
Ja, dus op een laag pitje, maar komt weer terug.
Dat komt ook alweer terug. Nou, Jesse komt waarschijnlijk hier ook alweer terug.
Ja, zeker.
Ja, goed zo. Ja. Nee, maar we hebben de Tour de France daarvoor, nou voor de helft wou ik zeggen, erop zitten. Maar dat is nog lang niet eigenlijk. We zijn pas...
10 dagen.
10 dagen, ja. Maar ja, dat is toch qua dagen misschien wel bijna de helft, maar... De bergen moeten nog komen, maar het is al spectaculair tot en met.
Het is niet saai. Ze zeiden, die eerste week gebeurt niet veel.
Ja, normaal gesproken heb je 9 vlakke etappes of 7 vlakke en dan gebeurt er helemaal niks. Maar dat is het ook niet. Het zijn allemaal van die kleine luikpastenakeluikjes waar ze rijden.
Ja. Maar ze fietsen ook zo hard.
Ja.
Ja, het is... Ja,
die wedstrijd... Wanneer was het nou? Eergisteren. Die was die sprint-etappe naar Laval, geloof ik. Dat was een wandel-etappe. Ik heb het gemiddeld
voor zover dat een wandel...
Ja, precies. Maar dat was dan echt, dus echt langzaam.
Ja, maar het komt ook grotendeels. Ze weten natuurlijk met voeding en met wat ze ieder uur in moeten nemen of ieder half uur. Ze weten precies hoe ze moeten, wat ze moeten doen om 3,5 uur goed op de fiets te zijn. Hè? Ja, en die gaan ook niet kapot. Dus ze blijven maar gaan. En ja, dat heeft natuurlijk met voeding veel te maken, met suikers die ze binnenkrijgen. En dan kunnen ze precies zo afstellen. Na de koers wordt dat precies zo afgesteld. En ja, ze lijden bijna niks.
En wat je natuurlijk in het begin ook hebt van zo'n Tour... is je hebt natuurlijk best wel veel ploegen nog. Die hebben nog niks gewonnen. Dus ja, die gaan er ook voor. Of in de kijkers... Maar die willen ook nog op tv komen. Hè. Dan zag je ineens van Total Energy... dat ze met z'n tweeën gingen aanvallen. Dat is voor de camera. Ja. Maar weet je, dit is gewoon, er zijn natuurlijk best veel ploegen... die hebben nog niks behaald.
Nee, maar goed, dat is...
Dan zit de drukte wel op.
Dat was vroeger al zo. En dan... wat krijg je dan voor opdracht mee? Ten eerste willen ze dat je in beeld rijdt voor de sponsor natuurlijk. Want ja, die sponsor wil dan natuurlijk ook zijn naam zien. Hè? Dus, ja, en dan gaan ze rijden. Dus vertrek uit het vertrek. Want het mooiste is om te zien als het neutrale start is. Ja. En dan gaan ze links, rechts. En dan iedereen probeert weg te komen. Iedereen hoopt in een groepje van 15 man te komen. En dat ze dan lekker zo rond kunnen, dat ze wegblijven. Maar ja, je kunt het al van tevoren weten. Maar ja, het gaat ook veel om de punten pakken onderweg, de bolletjes trui. Kijk, het zijn allemaal belangen. En ze willen allemaal ook de tijdlustigste renners zijn.
Ze willen allemaal podium.
Maar als je die eerste paar uur ziet, de eerste week, dan willen ze allemaal bij de eerste groep zitten. En dan die eerste paar uur, die gaan gewoon boven de 50.
Ja.
En dan is het nog niet eens een kopgroep weg. Dan denk ik, oh, wat een begin is dat.
Ja, kijk, boven de 50, dat wil nog niet zo gek veel zeggen. Maar als het een beetje omhoog loopt en het is een beetje wind op de kant. En ja, dan is 50 natuurlijk wel hard als dat soort gemiddelde zijn natuurlijk. Maar,
Ik vind wel leuk met het kijken tegenwoordig dat je ook ziet elke keer hoe hard ze gaan. Dat had je natuurlijk vroeger veel minder.
Ja, maar daar snap ik niks van. Want dan zit ik te kijken en dan rijden ze rustig en dan staat er 54 km per uur. Ja, volgens mij klopt het ook niet altijd.
Maar het is wel soms een leuk idee dat je ziet de kopgroep, hè, de tête de la course, die rijdt dit. Dit is de peloton. Het is toch een beetje
dat ze vergelijken.
Ja.
Het verschil, ja. Dat is zeker.
Nou ja, ik kijk de hele dag, dus ik...
Maar ik zie dus rechtsonder zie ik vaak staan hoe hard ze rijden. En dan daar sta ik inderdaad wel versteld van hoe vaak die snelheid...
Het is niet boven, vaak boven, onder de 40.
Nee, precies. Nee, en heel vaak boven de 50 ook nog wel. En dan denk ik, nou ja, het is ongelooflijk. Ja. Maar zoals vandaag, hè, vandaag was die etappe door de Auvergne. Zo, die
mooie streek, hè?
Geweldig, vulkanengebied, ja. Echt mooi. Maar die mafkees, die Amerikaan, die Healy, of nee, Ier. Je hebt het over wat je nog kunt winnen qua...
Aero
en zo. Die man, die zou nog wel 10 keer zo hard kunnen dan.
Ja, dat weet ik niet.
Als je op de fiets zit zitten.
Ja, maar hij zit toch klein en gedrongen.
Hij zit juist heel aero. Hij ligt op die fiets helemaal.
Hij zit heel diep.
Ja, hij fietst super aero. Ja, het ziet er een beetje raar uit met die rare helm en zo, maar... Volgens mij fietst hij super aero.
Hij zit scheef op de fiets.
Nee, maar hij zit heel laag. Hij pakt weinig wind.
De Belg werd hij een beetje vergeleken met Urbanus, hè? Daar zijn ook allemaal fotootjes van gemaakt. Zo van gefotoshopt. Ja, lijkt er ook wel een beetje op, eerlijk gezegd.
Ja.
Dat zijn
ik vind hem meer lijken op Marvin van Pitleur, van DCC. Maar goed, ik weet dat hij soms luistert. Maar daar lijkt hij ook zo'n baardje. Die zitten zelf op de fiets.
Zit Marvin ook zo op de fiets net?
Ja.
Zo diep?
Ja, zo erg.
Ik zat trouwens wat over die... Ik heb het nog over die sprinters... over die Milan, dat hij zo gevaarlijk sprint. Ja, ik vind dat allemaal wel meevallen.
Nou, Ja.
Ik nou, denk van, ja, wat doet hij nou zo raar?
Nou, ik even jou, dan pak ik even een fragmentje erbij van jouw vriend, Maarten Ducro. Dat is vooral jouw vriend. Want...
Ja, maar Maarten staat nooit voorin in de sprint.
Ik doe even een stukje wat hij over Milan zegt. Na die sprint ja, dat hij ook Van der Poel een beuk gaf.
Ja, je hebt de podcast van, hoor dat,
van Tour de France van de NOS.
NOS, ja.
Ik zet hem even op dat jullie het goed kunnen horen.
Even inbreken, jongens, want ik word helemaal gek van die Milan. Mag ik nu, voorzitter? Want ik vind het een varken. Hij heeft de valpartij, hij heeft een treintje met Consoni, met Teuns en dan komt hij. En de val van Philipsen wordt door dat treintje veroorzaakt. Die komen van achteruit, die beuken alles aan de kant. Teuns laat zich er doorheen zakken, krijgt er een gele kaart voor, wurmt iedereen aan de kant, iedereen uit balans, iedereen in de paniek. En het zijn ook geen lievertjes, hè. Die Philips is een gekende kwakker, die overigens dit jaar al 2 keer zeer zwaar op zijn muil is gevallen, maar daar gewoon zit. Milan rijdt door, enfin, de rest is geschiedenis, maar verderop, 3 kilometer van de streep is weer een valpartij, dat is omdat Consoni een gat induikt. Milan gaat er gewoon langs, die beukt, die gast die links van hem zit aan de kant, die valt tegen hem aan, waardoor die Meeuws sandwich tussen Groenewegen en hemzelf. Wat hij gisteren weer deed, Van der Poel, moet je proberen Van der Poel aan de kant te krijgen. De grootste technische op de fiets, die weegt 80 kilo, die gaat gewoon 2 meter opzij, bang.
Nou, zo gaat hij dus nog even door, Ducro, dat hij het echt een varken vindt.
Ja, nee, ja, ik kan me wel iets voorstellen dat Ducro dat het een varken vindt. Maar als je goddomme sprinter bent en je bent sponsor van de ploeg en je wil winnen met de ploeg. Ja, dan moet je je eigen niet opzij laten duwen. Dan moet je door alle gaatjes, je moet alles doen. Ze rijden dames 60 per uur naar de finish toe. Ja, als je je eigen opzij laat zetten, ja, dan ga je nooit meesprinten met de eerste.
Ja, maar er is volgens mij een verschil. Wat Ducro zegt, is er een verschil. Is je weg laten zetten... Of gewoon er dwars doorheen. Kijk, want die Milan die is 2 meter lang en 3 meter breed.
Ja.
Die beukt iedereen omver.
Ja, maar als ik een sprinter in mijn ploeg zou hebben... dan zou ik toch liever Milan in de ploeg willen hebben... dan de sprinter die zich in elke sprint opzij laat zetten. Ja,
maar goed,
wat heb je nou aan de sprinter die...
Maar wat ook is, want ik laat niet alles horen...
Het gaat natuurlijk om de veiligheid.
Maarten Ducro zei ook,
dan moeten ze stoppen met sprinten.
Nou, hij begon zelfs over ongewenste gedrag en alles. Ja. Dus hij ging nog een stapje verder. Maar hoe was het in jouw tijd? Ja, want Maarten Ducro zei, in onze tijd was dat niet zo.
Nee, in onze tijd was het 10 keer erger. Want ja, nou heb je overal camera's opstaan. Van een helikopter, van weet ik allemaal wat. Ze zien alles. Maar bij ons zag je helemaal niks. Dan zag je alleen de peloton aankomen rijden. En dat was het eigenlijk. Maar we hadden vroeger Abdou Shaparov.
Ja.
Nou, maar dat was een beest hoor. Die was nog 10 keer erger als die Milan.
Ja, maar even nu...
Jij hebt het ook gehoord.
Ja, ik heb het gehoord. Ja. Ik heb het gehoord in die podcast. Maarten zegt dus ook dat hij met Abdou Shaparov ook reed. Net als jij natuurlijk. En hij had dan tijdens een sprint of tijdens een actie, tussensprint misschien, riep die hem wel eens tot de orde.
Ja.
Kennelijk.
Ja.
Want hij had kennelijk...
Maar hij heeft nooit geluisterd hoor. Want de laatste sprint dat hij deed op de Champs-Élysées, dan reed hij ook blind de hekken in. En toen had hij de groene trui. En, ja, maar die was echt knettergek. En die is altijd knettergek gebleven.
Maar wat hij wel zei, is dat in die tijd werd je tot de orde geroepen. Kijk, nu en is het van, als zoiets gebeurde de volgende dag, weet je, dan kreeg je een beuk of dit gebeurt niet meer. En je had natuurlijk vroeger, mijn tijd... Had je de kanselara's, iemand, de baas van het peloton, of weet je, dat soort...
Ja, je had wel de baas van het, maar dat was meer...
Dat is nou toch niet?
Nee, maar dat was meer in de koers. Kijk, als je bergop, of je demareerde uit de start, dan kwam Hino, die kwam je dan terughalen. En die zei even, jongen, niet meer doen, hè. Maar in de sprint bemoeit zich helemaal niemand mee, hoor. Want echt, die sprinten waren... Ik heb zelf ook een aantal keren best wel redelijk kunnen sprinten. Maar ja, dat was echt in elk gaatje duiken, wat je maar kon. En dan vielen ze ook wel, maar ik... Dat is gewoon flauwekul om te zeggen van ja, vroeger was dat niet zo. Nee, vroeger was het net zo erg. Alleen ja, het gaat harder, alles komt in beeld.
Maar heb je wel eens een klap gehad?
Nee. En ik moet zeggen, als je als sprinter bent en je hebt goede benen, dan krijg je ook een bepaalde waas voor je ogen, want dan wil je per se winnen. Dan ga je van links naar rechts, je pakt dat wiel. Ja, ik vind dat een beetje bij de sprint hoorde. Dan moet je ook zeggen van jongens, die afdaling is ook wel erg gevaarlijk. Dan kunnen we beter dat ook maar niet meer doen. Ja, wat dat betreft is wielrennen gewoon een gevaarlijke sport.
Je vindt het meevallen. Het is nu niet gevaarlijker dan toen.
Nee, in de sprint is het niet echt gevaarlijker dan vroeger. Alleen, ze kunnen het wel makkelijker maken door bijvoorbeeld 1,5 kilometer voor de sprint en even een scherpe bocht naar links of naar rechts te doen, zodat alles op een lint wordt getrokken.
Met die rotonde was dat mooi.
Ja, en dan kunnen ze niet meer van achter volle bak naar voren rijden, want dan zit alles op een lint. Kijk, dat zou een oplossing zijn. Maar het is meestal dat parcours dat ze te zwaar, te lastig maken in de finale. Want als het, die dranghekken te dicht op de weg staan. Of er is een paar scherpe bochten, net een paar honderd meter. Ja, en dan ga je ongelukken krijgen. Want iedereen, als iedereen nog fit is ook. Want dat zie je ook vaak. Want die gevaarlijke tappen, daar hadden ze rustig gereden. Maar het zijn al die sprinters die denken dat ze ook nog kunnen sprinten. Ook ja. nog fit. En die gaan ze er ook mee gaan bemoeien. Mm-hmm. Ja, en dan wordt het een weerwaar van gevaarlijke dingen die gaan
ga je
gebeuren.
Bijvoorbeeld zeggen, die klassementsrenners vanaf 10 kilometer kan je eruit zijn. Dat scheelt ook al een hoop. Want je ziet nu van 3 of 5 ja. kilometer dat ze weg mogen.
Ja.
Dan zie je elke keer zo'n Vingegaard, zie ik daar nog voorin zitten. Ik denk, ga aan de kant. Je rijdt alleen maar de weg.
Ja, ik heb
nee, ook, maar die wil dan, hè, die is bang dat die valt.
Ja.
Doe dat vanaf 10 kilometer. Dan heb je alleen die waaghalsen
ja,
nog voorin.
Dat zou kunnen. Kijk, een oplossing zou zijn om bijvoorbeeld een plaatselijke ronde van 10 kilometer te rijden. En dat bij het opkomen van de plaatselijke ronde, dat gewoon de tijd geldt van daar binnenkomen. Ik heb ook wel eens rondjes gereden. En dat was ook, reden we 3 rondjes van 5 kilometer. Maar bij binnenkomst van de ronde werd de tijd opgenomen. En dan kon je gewoon lekker rustig met handje op het stuur naar het finish rijden. Dat zou ook een oplossing zijn, want die sprinters blijven wel over.
Ja.
En ik vind ook wel, ja, een sprint is een sprint. En daar horen dat soort dingen helemaal bij.
Ja, ik had nog wel, ook met Jesse, die zei ook op de app. Die had echt last van, die kon echt niet meer naar kijken. Die zei echt van, ik vind dat zo erg hoe dat dan...
Ja, maar luister. Want je hebt ook wel eens onder druk zitten in een afdaling, je tegenstander. Ja. Dat betekent dus volle bak naar beneden gaan. En als je dan in het wiel zit en je bent niet zo zeker en je wilt mee. Ja, dan maak je ook stuurfouten. En dan lig je ook over de reling en dan lig je misschien 100 meter diep. Daar hoor ik niemand over. Dan kun je ook zeggen, dan gaan we elke afdaling rustig naar beneden rijden.
Ik weet wel dat Contador op een gegeven moment niet meer kon winnen bergop. En die ging toen bergaf elke keer proberen. Ja, gewoon met de ogen dicht naar beneden. Ja.
Dat is ook gevaarlijk.
Ja. Ja.
Voor wat hoort. Ja, dit kunnen van alles wat van zeggen, maar ik vind het gewoon bij de sport horen.
Ja, maar jij zegt ook dat het eigenlijk waarschijnlijk niet zoveel anders is dan...
Je
ziet het meer.
Ik vond het vroeger... Ik moest altijd laatste man zijn voor Van Poppel vroeger. Hè, en dan trok ik de sprint aan. Toen kon ik zelf op een gegeven moment de laatste kilometer wegrijden of een keer een sprintje rijden. En het was altijd met zweet in mijn handen. En denk van, maar ja, dan zit je in die laatste kilometer. Maar dan vergeet je ook weer de angst. En dat is juist het probleem. Je vergeet je angst op dat moment. En dan doe je gekke dingen. Ja.
Is dat het?
Ja. Dan,
is daarom de groene wegen nu ook niet zo goed meer?
Ik denk dat het daar ook grotendeels mee te maken heeft. Maar ook omdat groene
wegen... Het gaat veel te hard.
Ja, groene wegen is al uitgesprint voordat de sprint begint.
Ja.
En hij is te zwaar. Hij is denk ik over de 80 kilo. Ja, en dan als je dan 50 kilometer per uur rijdt, 4 uur lang bijvoorbeeld. Ja, dan moet hij zijn lichaam ook elke keer mee naar boven. Ja. Groene wegen heeft hier ook wel eens... in Serenberg de Nederlands kampioenschappen gereden. En toen werd Sinkeldam werd toen kampioen. Nou, Sinkeldam is helemaal niet rap. Mm. Of niet zo rap, maar om Groenewegen te kloppen niet. Maar ja, Groenewegen moest 12 of 13 keer de Peeskes Bult oprijden. Op een gegeven moment werd hem dat te veel op een gegeven moment. En dan lopen die wattages weg. En dan op een gegeven moment dan wordt hij geklopt in de sprint. Ja, dat zie je nou ook in de Tour gebeuren. En Merlier en zo, en Philips zijn toch iets meer rennen wat dat betreft.
Iets lichter ook.
Iets lichter en iets meer...
Nou, Milan niet, maar die heeft gewoon zoveel meer wattage. Dat is echt een beest.
Ja. Dat is toch heerlijk, zo'n beest in je ploeg.
Ja.
Ik kan niet zo goed... Ook met die kop zo raar. Zo.
Ja, het is geen mooie sprint.
Nee. Het is net of die epileptische aanval krijgt.
Ik vind het iets zo'n...
Die Merlier, dat ziet er heel elegant uit. Iets zwaardere versnelling en dan komt hij aan. Dat, veel mooiere sprinter.
Ja.
Laat natuurlijk gewoon noemde hem een varken, maar ik vind hem meer een kip.
Milan.
Dan zie je met die kop zo...
Of die pik is.
Ik vind het wel mooi. Ja, ik kan er niks aan doen. Ja.
Soms heb je dat wel eens. Hè, dat je zo'n...
Wat voor sprinter was jij dan? Want dat is een beetje voor mijn tijd. Maar...
Nou, ik begon zoals rond de 88, 89 begon ik goed te sprinten. Won ik Parijs Brussel in de massasprint. Parijs Tours in de massasprint. Ronde van Nederland deed ik het redelijk goed. In Spanje won ik altijd wel een paar massasprints. Maar ja, dan was het ook van, toch positie kiezen. Gaat er eentje rechts voor je voorbij. Ik denk, kut, ik moet dit wiel daar. Hup, in het wiel daar.
Gewoon blind, hoppakee.
Zonder helm.
Ja. En dan is er een gaatje, hup, door het gaatje. En dan kan er wel eens eentje naar links komen. Dan moet je weer naar rechts, dat deed je gewoon. Ja, dan denk van, ik moet die sprint winnen. En ik heb ook wel eens, denk van, ik moet er links voorbij langs de dranghek. Ik denk van, dan maar door, over de dranghek heen. Ja, en dan ploep. Dan op een gegeven moment kwam ik er toch door. Hij ging opzij.
Ja,
voorzellig lig ik daar achter de dranghekken.
Heb je met zo'n sprint contact met elkaar? Kan je elkaar verstaan?
Nee. Moet je nagaan, dat gaat nou hard, maar toen ging het ook tegen de 60, 7, 65 aan.
Je hoort elkaar niet?
Nee, je hoort elkaar niet. Dus het is, je zult misschien wel wat gegillen horen en geroep of zo, maar dat Dan neem je ook niet mee.
Want Van Poppel, die deed een hele mooie lead-out. Want die dacht dat nog Mills achter hem zat. Ja. Maar die zat er niet. Dus die deed een mooie lead-out. En toen kwam Milan en...
Maar was hij niet zelf mee aan het sprinten?
Nee, hij zei dat hij de lead-out deed.
Oké, want ik heb hem...
Eergisteren.
Oh.
Dus hij zei, ik dacht dat hij in mijn wiel zat. Maar ik dacht, je kan toch met elkaar communiceren?
Maar je ziet wel het verschil. Dus als er echt alle sprinters er zijn, dat er Van Poppel er ook niet aankomt. Nee. Dan
moet echt alles mee zitten.
Moet echt alles mee zitten. En dan doen ze gewoon niet meer mee.
Maar eigenlijk is dan toch gewoon Melier...
Ja, Melier, Milan en Philipsen, dat waren de drie beste. Of zijn de drie beste. Ja, en de rest, die mag voor de tweede, derde of vierde, vijfde plek sprinten.
Ja, nou ja, goed. Ja. Maar we hebben, dat is de sprinters gilde. We gaan nu de berg in.
Als je nou koersen zoals vandaag, vond ik er wel een beetje... dan krijg je weer die demarrage van Pogacar, waar je natuurlijk allemaal op zat te wachten natuurlijk. Ja, wie springt in het wiel? Vinekaart.
En die doet niks.
En er gebeurde weer verder is helemaal
niks.
Dat is
toch zonde, maar dan heeft Visma de hele dag... Die hebben al 18 poppetjes overal neergezet voorin. Ze winnen ook de etappe, dus knap van Visma.
Er is geen ene Nederlander die daar een...
Arendsman, die zat toch...
Arendsman, die zat mooi. Maar ja, goed, wie zit daar? Die Yates, fijn voor Yates.
Maar goed, dat is mooi voor Visma, want ze hadden natuurlijk nog niks gewonnen.
Ja.
En dan denk ik, dan heb je die Amerikanen, je hebt allemaal poppetjes. Op een gegeven moment zag ik Kuus en zo. En dan als Pogacar iets aanzet, is alles weg. Dan is dat hele team gebeuren. En dan blijft hij zijn wiel. Dan denk ik, je kan nu even een poel op afstand rijden, want je staat nog gewoon, wat staat hij? Derde of vierde?
Ja.
Dan denk ik, je kan nu iedereen wat tijd. En dan blijft hij in zijn wiel zitten. En dan, je zag Pogacar van, hallo, ik sta anderhalf minuut voor. Ja. Of 1:13.
Ze zijn hem systematisch nerveus aan het maken, Pogacar.
Ja, dat denk ik. Dat kan het
en dat er dan
zijn.
Op een gegeven moment één dag komt dat hij door het ijs heen zakt. En dat ze daar denken van, dan moeten we onze kans pakken. En dat ze hem daardoor de hele tijd die koers onder druk zetten.
Volgens mij zitten ze hem gewoon een beetje te sar. Gewoon niet mee fietsen, want Vinegaard bleef gewoon echt stoïcijns in
het
wiel hangen.
Weet je, Pogacar, dat is een open boek. Je weet gewoon dat hij gaat, hè?
Ja.
En als hij nou Pogacar zou zijn, ik zou Pogacar, dan zou ik gewoon lekker blijven zitten. Ik zeg, weet je wat, Jurgensen mag voor mij op de Tour winnen. Zou ik tegen Vinegaard zeggen.
Ja, maar
blijf lekker zitten bij jou.
De groeten. Maar ik snapte ook niet dat hij elke keer achter die Amerikanen ging van Visma.
Ja,
maar die ging elke keer demareren. Denk die staat zo ver achter.
Laat hem maar lekker rijden.
Ja. En op een gegeven moment ging even de poel weg. Denk, eindelijk komt er iets. Ja. Maar dan gaat hij ook weer.
Maar goed, je kan niet in het hoofd van de coureur kijken en van de ploegleider. Maar eens wat hij niet moet doen, dat is nerveus worden, Pogacar. Want elke keer, je weet dat hij gaat en je weet dat ze daarop anticiperen.
Ja, maar hij is geen pokeraar. Hij denkt niet van wat je zegt, van ik blijf lekker zitten, jullie knoppen.
Ja, maar misschien moet hij eens een keer gaan pokeren. Ja, want dat doet Jumbo-Visma, dus. Dat doet die Vinegaard, dat doet niks anders.
Ja, maar dat is een beetje het...
En dan ga je maar zeggen van, ze gaan Jurkens natuurlijk een keertje vooruit sturen. Hè, dat hij met een groepje van 4, 5 of 10 man, dat hij dan virtueel in het geel komt. En dat Pogacar natuurlijk nerveus gaat worden. Maar
hij moet wel veel alleen doen, Pogacar.
Ja, daarom. Maar ik zou gewoon bij je vinden.
Ja, dat klopt. Ja, zeker.
Dus Visma, even wat dat betreft, hebben ze het beter voor elkaar?
Ja, maar hoeft maar op één iemand te letten. Dat is Vinegaard. Verder hoeft hij nergens op te letten. Hoe moeilijk kan het zijn? Eén is de kans dat hij als een keer lekker rijdt of een keer pech heeft of valt. Ja, dat hij dan alleen zit, Pogacar. Dat hij dan een probleem heeft, maar... Ja, en dan is die allemaal...
Als Jurgens erbij mis, heeft Vinegaard ook niks aan die fiets, hoor.
Nee.
Krijg je niet tafereel weer? Nee, maar die andere Belgen, die was ook alweer weer weg. Ja. Ja, ik vind het wel, weet je, het is ook wel een kijksport. En ik denk ook wel eens, jongens, je moet ons ook een beetje entertainen. Kijk, dat kan Van der Poel natuurlijk geweldig.
Ja.
En dat kan Pogacar ook geweldig. En dat zie ik bij Vinegaard. Ja, weet je, ik ben niet zo'n Visma-fan, maar dat zie je ook zelden. Bij zo'n Vinegaard denk je, wanneer heb je nou echt ook de kijkers laten smullen?
Nee. Nou, ik vond in het begin, en dat nog steeds wel, hij heeft wel iets meer
ze wachten.
Punchy. Hij kan wel iets meer
aanzetten.
Iets punchy, meer
wie zei dat nou de hele tijd?
Hij kan punchy, wel iets meer punchy, punchy, aanzetten. Punchy. Nou ja, hoe moet ik het zeggen dan? Dat hij direct kan reageren.
Hoe Arendsman, die had het over punchy de hele tijd op televisie.
Nee, maar hij kan wel sneller reageren op zo'n aanzet van Pogacar.
Ja, maar ze
dat vind ik wel weer leuk om te zien. Maar dan neemt hij niet over.
En dan na de tijd
blijft er gewoon
En dan
niks.
Na de tijd vind ik aan zo'n handje. En dan denk ik, Die had ik dus geweigerd. Die had ik dus geweigerd. Ja, als het pokertje was.
Ze gaan ervan uit dat hij op één laatste klim in zo'n etappe die een keer een slecht moment gaat krijgen. Ja. Daar wachten
daar
ze gewoon
gokken
op.
Ze alles op.
Daar gokken ze alles op.
En die klimtijdrit, zou dat nog wat sowieso...
Ja, ik geloof niet dat daar zo...
Maar het is niet zo ver, toch? Het is gewoon één berg van 12 of zo.
Ja.
Dus volgens mij is dat... daar kan je natuurlijk een slechte dag hebben.
Ja. Maar Vinicaart heeft nooit echt een slechte dag, hè?
Maar Pogacar, als die gewoon fit is, ook niet.
Ook niet, nee. Maar, ja.
Nee. Maar laten we hopen dat het gewoon, dat vind ik wel, dat het echt een duel wordt. En dat ze elkaar uitdagen en... Los van die ploeg, dat ze gewoon elkaar gaan slopen.
Nee, maar ik vond dat handje, dat vond ik dus echt... Dat vond ik wel een beetje eng.
Dat vind ik uit, doet
ja,
dat elke keer.
Dat hij dat doet. Nee, waar haal je het?
Ja, die had geweigerd.
Ja, ik vond het... Waarom dan? Waarom? Waarom doe je dat?
Ja,
nee, hij heeft helemaal niks laten zien. Of Vinicaart. Ja, hij heeft gevolgd. En dat was best knap op zich, maar...
Weet je wat ze moeten doen? Ze moeten even de pool weg laten rijden. Dat zou mooi zijn, hè? Dat hij in een groepje wegkomt.
Ja, maar dat doet Visma, laat dat niet gebeuren. Maar Pogacar, dat is prima.
Ja, joh. Dat wordt helemaal leuk.
Even kijken, die klimtijdrit die is naar Piragüde. En die is, hoe lang is die? Jongen.
Oh, ik zie rood en zwart. 10.
10 kilometer klimmen. Maar wel inderdaad, begin een beetje groen en blauw. Maar daarna wordt het rood en de eind ook heel veel stukken zwart.
Maar zwart, hoeveel procent is dat? Is dat boven de 10?
Ja, dat denk ik.
Ja, volgens mij heeft...
Ja,
maar hij heeft wel een tikketje gehad al. Een tikkie, vind ik hard. Met die andere tijdrit.
Mm.
Weet je, want je hoorde die heiboer vragen van... Oh, dit wordt onze dag. Nou, ze werden er gewoon valikant afgereden.
Ja, precies.
Ja.
Die topwetenschap achtergrond, dat is wel verleden tijd.
Nou, ja.
Ik vind het echt heel erg tegenvallen.
Ja.
Op een gegeven moment gaat het
alle helmen.
Nee, maar weet je wat het is? Als Visma zo voor het streven altijd is geweest. Die ploegen gaan dat ook kopiëren op een gegeven moment. En op een gegeven moment wordt dat niveau ook steeds minder. En dat zie je nou ook, ja.
Ja, maar 3 weken geleden werd hij er nog valikant afgereden, hè, Pogacar. Dus ik vind het wel knap dat in 3 weken... Dat je van, wat had hij, 40 seconden achterstand daar? Dat je nu gewoon iedereen een minuut wegrijdt.
Ja.
Dat is inderdaad wel wonderlijk, ja.
Maar goed, ja...
Maar goed, dat is dus de strijd er daarachter dan, als het 1 en 2 is van Pogacar.
Maar je kunt het ook eens over Wout van Aert hebben.
Oh.
Wat wil je erover zeggen?
Daar wil ik niks over zeggen, maar ik word er een beetje moe van Wout van Aert.
Oh ja?
Ja, weet je, het is een hele leuke jongen en wat dat betreft, maar dat overdreven familieman uithangen, dat hoeft voor mij niet. Ik zeg het elke keer weer en elke keer zit ik weer te kijken en denk van, ik wil het helemaal niet zien.
Ik wil het niet zien, nee.
Nee.
Maar vind jij ervan? Stoort jou dat?
Nou ja, dat stoort me wel, maar ik ben wel echt wel een fan van Wout van Aert. Ik vind het wel een fijne renner, ja.
Het is een beetje...
Ik vind ook dat...
Ik vond wel dat hem onrecht werd aangedaan wat die vrouw van Vinicaart zei. Dat die...
Ja.
Dus dat vond ik, want ik vind, hij heeft die twee...
Dat is lekker, jongen, lekker de boel opstoken.
Nee, maar die twee keer dat hij won, hè, de Tour de France, dat won hij ook door Wout van Aert. Want die heeft hem daar echt met alles geholpen in de bergen. Dus dan vond ik dat hij hem zwaar tekort deed. Ja, ik ben natuurlijk van de poolfan, dus dan ben ik niet zo van Aert-fan. Maar het is natuurlijk wel een... het is gewoon wel een klasbak. Hij komt er nog niet echt aan te pas.
Nee, het is een beetje nou de Alaphilippe van België geworden. Als je begrijpt wat ik bedoel.
Hij won nog wel bijna een sprint, hè, een paar dagen geleden.
Ja, goed, oké. Hij zat in het wiel en bleef in het wiel.
Ja.
Maar goed,
hij was naam van die vrouw aan het opzoeken.
Ja.
Trine Vinicaart.
Ja, dat is toch mooi, man. Lekker een beetje de bel opzoeken daar. Ik vind dat wel eerlijk. Ja, ik vind dat mag ik wel.
Ja, ik vond
en
dan
vind ik haar natuurlijk in de bus over tegen mevrouw allemaal.
Ik vond het zo dom.
Schat, wat heb je nou allemaal gedaan? En dan moet ik allemaal uitleg gaan geven. Ja, heerlijk vind ik dat.
Ja, dat was... Ja,
ik vond het vooral heel dom.
Ja, wel heel dom. Maar die vrouw, die is marketing...
Manager.
Maar marketing manager toch, zoiets? Dus dat komt niet vanuit die hoek. Die moet dus weten wat het effect is van zo'n opmerking. Dat is niet...
Nee, ja, dat is
wel... niet toevallig.
Nee. Ja, maar ja, ergens heeft ze natuurlijk ook wel een beetje gelijk natuurlijk. Hè. Maar ja, aan de andere kant, die vrouwen die klagen ook vaak van... Ja, het is allemaal te zwaar, we moeten op gewicht letten. En we komen daar allemaal psychisch, wordt het heel lastig voor ons. En krijgen allemaal...
Je krijgt 4 miljoen bijgeschreven per jaar, moet je niet zo zeuren.
Nee, dat vind ik ook.
En zeuren over schilderen in huis, of was het klussen met een keuken. Ik krijg 4 miljoen per jaar, dan kan je toch iemand inhuren. Ja, ik vind het zo'n gelul.
Ja, maar weet je, als je eenmaal topsport wil bereiken, ja, dan zul je er toch wat voor moeten doen. Ja, en dan is dat de consequentie tegenwoordig. Dat je echt, ja... Kijk, als je naar een andere ploeg toe gaat, dan zie je gewoon van... Dan is het niks meer vaak, hè. Die
Rock over zoveel... 5 jaar is hij klaar. Kan hij de hele dag alle keukens gaan verbouwen. Dan hoeft hij niks meer te doen. Nee. Dan zijn ze onafhankelijk.
Ja, dat zijn ze nu al, hoor.
En Remco Evenepoel, die had er ook een... Die heeft ook altijd zijn vrouw of zijn partner bij zich.
Ja, zo'n Marokkaanse.
Ja, maar die is niet zo op de voorgrond.
Die stond laatst bij de uitrijden.
Ja, ik ben weer fan van Remco Evenepoel. Je hebt altijd in België, dat kun je altijd zien op sociale media, de koet en de bedkaai. En dan is de koetkaai is natuurlijk Wout van Aert en de bedkaai. Dus natuurlijk Remco Evenepoel. Oh, dat vind ik heerlijk. Het is toch veel leuk als je een filmspeler bent. Een toneelspeler om een bedkaai te spelen als een koetkaai.
Maar je ziet wel, zo Evenepoel, Van der Poel, Pocketja, dat zijn gewoon vrienden. En je ziet ook gewoon dat met zo'n Van Aert en met Finneke, dat is een beetje de vijand. Je ziet ook gewoon, dat zijn vrienden onderling, even naar de tijd met elkaar van boksje.
Evenepoel vind ik wel een beetje een meelopen eigenlijk.
Nee. Meelopen, weet je, wereldkampioen tijdrijden, wereldkampioen op de weg. Echt legend, hoor. Rijk Bastenaken lijkt gewoon.
Hij is natuurlijk heel goed.
Hij is heel goed.
Ik vind hem qua persoonlijkheid, vind ik hem een beetje zo'n aanhaker bij Pogacar.
Nee.
Ik vind het weer de bed. Ja, ik vind hem heerlijk, ja.
Nou ja.
Dat klinkt ook weer raar natuurlijk, maar ik vind het leuk.
Ik vind het niet echt een bad guy, maar in die verhouding wat jij zegt met Van Aert, ja. Van Evenepoel is altijd een beetje gezeik in België.
Maar Van der Poel heeft toch ook altijd een beetje iets tegen Jumbo of tegen Visma.
Ja, tuurlijk.
Altijd. Dat merk je inderdaad en de Pogacar ook. Ja, als ze die kunnen flikken, zullen ze dat natuurlijk niet laten.
Ja, maar ja, dat hoort ook een klein beetje, dat is ook een beetje het schoolplein.
Ja, maar dat was vroeger.
Maar dan had jij toch ook met jou, met die, weet je, die
met Peter Post, de ploeg van Pierre.
Die reden toch ook gewoon elkaar gewoon dood.
Ja, daarom. Dus het zit er altijd achter, een soort jaloezie. Wij willen winnen, als jullie winnen dan.
Ja, en ik vond dat dus als fan, vond ik dat dus vreselijk. Ik voelde gewoon dat India, gewoon dat we wonnen, weet je wel. En dat was, of dat nou Post was of Raas met de ploeg.
Heb je bij beide gefietst?
Nee, ik heb alleen bij Raas gefietst.
Alleen Raas.
Maar dat was een tijd dat we echt tegen elkaar hadden. Maar het is eigenlijk van vroeger uit is dat gekomen. Raas had ruzie met Post gekregen. Ja. Ging over geld, ging over zetdaagses. En moest uitbetaald worden. En weet ik allemaal wat. En toen is Raas een eigen ploeg begonnen. Het is altijd een beetje dat kinderzin is gebleven.
Post had een keertje iets in een hotelkamer op een bed gelegd met informatie. En toen lag dat in één keer in de pers. En dat was door Raas was de enige die het had kunnen zien. Tenminste, zo werd het toen gezegd. En Raas zou het toen hebben gelekt.
Ja.
Maar ja, en dat was dus de druppel voor, weet ik nog heel goed. Dat was voor Post was dat toen de druppel om hem te lozen.
Ja, of dat maar goed.
Er zaten natuurlijk een heleboel andere dingen ook bij wat je zegt.
Maar had jij dan ook ruzie met die wielrenners dan? Van
nee, Post? Nee, we hadden geen ruzie met die wielrenners. Maar als er eentje van Panasonic wegreed, dan waren we wel in staat om toch even het gaatje dicht te rijden als het even kon. En andersom was het ook. En eigenlijk was het
meer. En dan na de koers zei je wel tegen de Nederlanders geen gewoon gesprek?
Nee, na de koers praten we nooit. Ik heb wel eens tijden later van McKean, Nulens en zo. En moesten jullie nou echt op ons wiel rijden? Ja, dan moesten ze moesten echt op ons wiel rijden. En dat was dus echt. Ik weet nog dat ik een keer een etappe bijna won. En dat Teun van Vliet toen in mijn wiel ging zitten om mij niet te laten winnen. Ze waren bang dat ik in de laatste kilometer weg ging rijden. En ja, Teun van Vliet in mijn wiel. Maar ik kon goed sturen door het peloton heen. En Teun moest alle zeilen bijzetten om bij mij in het wiel te kunnen blijven. En ik werd tweede in die etappe. Vond ik wel zonde, want dat was ook een massasprint.
Mm.
Maar Teun werd toen echt in het wiel gezet. Van, jij gaat bij Nijden in het wiel zitten, want die mag niet winnen. Ja. En zo ging dat toen.
Oh, god.
Nou, ja. Arno moet even staan. Last van zijn hernia. Oh, ja.
Ik heb nog, ik moet nog even een fotootje maken.
Nou, niet als ik zo sta.
Oh, weet je wat, Jelle, die heeft een geweldig mooi shirt aan. Ik weet niet of dat te zien is, dat is zeker te zien.
Jawel.
Parijsstof, ik heb ook zo'n shirtje. Kan ik momenteel even niet aan. Maar
hoezo, weet je?
Ja, dit is een S'je.
Heb je het verhaal gehoord dat Gerrit bij mij thuis kwam met een heel mooi shirtje? Ja. Omdat ik in de ziektewet zit. Ik had een mooi shirtje van de groene trui. Dus ik dacht, dat vind ik echt wel heel vet.
Ja.
XXL, één arm kon erin.
Ja, maar XXL, als dat echt een origineel wielershirtje is.
Erg.
Dan is het nog te klein.
Nou, maar dan heb je wel slecht momenten, hoor. Dan denk ik,
ja, dat was niet zo best moment.
Ik heb direct drie zakken chips opgegeten.
Dat was ook het grootste wat ik kon krijgen, trouwens. Vond ik wel gek, trouwens.
Hoe kom je eraan, dan?
Ik was naar Lille geweest. Ik had het daar willen kopen, maar toen had ik het laatste rondje gefietst. Toen zei ik, dat kan ik nu niet meer meekrijgen op de fiets. Dus ik ga naar de auto toe en dan kom ik alweer terug. Maar ja, Ja, het was toen zo druk om in de instatting en ik ga meteen weg. Toen was ik eigenlijk op dat moment vergeten. Nou ja, goed.
Het was een heel lief
gebaar. Maar toen heb ik hem dus besteld, sorry.
Besteld. Ja, ah, ja.
Besteld via...
mijn buik kwam er onderuit, het was zo erg.
Ja, maar... ja, nou moet je nou dit nou elke dag aantrekken, dan laat je het wel om die pizza's en die chips even opzij te laten.
Als je ligt, zie je die pens niet zo.
Nee, maar weet je, dan krijg je... Nou, als je nog 2-3 maanden eruit ligt, ja, dan...
dan nee, dan wordt het echt constant. Dan
ga ik al een fietsmaatje zoeken, ja.
Ja, de...
Je kunt hem helemaal
niet... het was zo leuk samen.
Ja,
het ging zo hard.
Ja, dat ging wel lekker.
Ja, elke keer zag ik nog weer verbeteringen, PR'tjes op jou.
Op een gegeven moment had Jelle zijn gravelbike gekocht. Dan moest ik nog op mijn mountainbike, want ik heb een nieuwe gravelbike.
Ja.
Nog niet op gefietst, maar...
Ja. Mooi fietsje. Het model is verouderd als je weer erop kunt.
Nou ja, als ik er nog op kan. Ik hoop dat het goede maat is.
Ja.
Maar nee, dat ging hard.
En ik heb nog een kommetje voor je liggen.
Nou, die fiets ik met de hernia ook wel hoor, die komt voor jou.
Nee, ik ben één keer met ons mee geweest dit jaar, toch?
Ja, ja dat was... Nou, dat was bijna dood.
Ja, en toen waren we maar 400 meter weg.
Sheer.
We waren nog niet bij Doesburg.
Waren we hem al kwijt.
Sheer death experience.
Nee, we gingen Doetinchem uit en jij fietst al weg. Ik zeg...
Ja, we deden gewoon tempo wat we normaal deden altijd.
Ja, tuurlijk. Ja, met toeristentempo. Ja, dat was niet te doen. Maar ja, ik vond het wel heel erg leuk. En toen ben ik dus uiteindelijk ook nog gesneuveld bijna. Hè?
Ja,
dan heb jij me nog opgepikt, Arno.
Ja. Anders was de wielerkroeg dicht.
Ja.
Aankomende, want het zit alweer natuurlijk richting de tijd. Het is morgen rustdag. En daarna gaat het eigenlijk beginnen, toch?
Ja, dan lig ik met mijn billen op het kiezelstrandje in Canobio.
Ik mag hopen dat je wel een beetje gaat trainen.
Ja, weet je wat het is? Ik heb zo'n mobieltje altijd bij, maar daar hebben ze nog 3G.
Oh ja.
En dat hapert van alle kanten en dat lukt allemaal niet.
Heb je niet zo'n camping waar je gewoon een groot scherm hebt waar je kan aanschuiven?
Nee, ik heb wel een hotelkamer waar ik zit dan.
Maar op een camping toch?
Op een camping. Maar ja, om nou de hele middag, elke middag op bed te gaan liggen en daar de tour te gaan kijken, vind ik ook wat.
Ik selecteer wel de camping en ik hoop, want ik ga over 3 weken, maar goed, dat is dan maar de vraag of ik kan gaan. Ik selecteer wel de camping, daar sta ik bij, groot scherm en weet je.
Ja, dus, ja.
Oh ja?
Ja, nou dan is nu de tour afgelopen. Maar dat soort dingen, daar selecteer ik wel op dat ik daar dan de tour kan kijken.
Ja, als het lukt, de verbinding is even goed, dan doe ik een handdoek over me heen.
Of voetbal, dat soort dingen.
En dan zit ik met mijn mobieltje onder die handdoek op het strand. Het ziet er heel raar uit. Dan zit ik dan de tour
een grote bobbel daar onder die handdoek.
En dan maak ik af en toe het schermpje schoon. Dat ziet er raar uit.
Ik was toen in België, was ook de tour. Ja, en dan was gewoon vanaf 1 uur of 3 zat daar terras vol. Groot scherm. Ja, super gezellig.
Ja, dat is daar niet.
Nee, nou ja, je maakt me wel een beetje bang. Want ik zeg aan Normandië, ook een beetje bijvoorbeeld plattelandachtig, dat ze daar misschien ook wel geen 5G hebben.
Wanneer ga je weg?
Ja, na de tour. Maar goed, er is altijd wat te beleven. Dus,
maar na de tour. Dus als de tour niet is, dan ga je toch niet meer televisie kijken.
Hoe lang ga je weg, Jelle?
2,5 week. Dus ik ga dinsdag weg en ik kom zaterdag weer thuis over 2,5 week. Ja.
Oh, dan kun je mooi mijn caravan en dan naar Zuid-Frankrijk rijden. Ja, dan kan ik erheen vliegen.
Ja.
Dan hoef ik niet met de caravan daar naartoe.
Ja. Neem maar 1 kwaagmond. Proost.
Proost?
Op de vakantie alvast.
Op het Frits Cola ook. Een beetje aardig aan gewend.
Ja, je bent helemaal Frits Cola fan geworden.
Ja, Frits Cola. Dat is de derde cola ter wereld.
Dit is dan de laatste, want als jij zegt 2,5 week weg. Of we moeten even inbellen naar Italië, maar dan... Wie gaat de Tour winnen?
Vinnegaard.
Oh, serieus, zeg je dat nou echt?
Had je dat niet eerder ook al gezegd trouwens?
Ja, ik had het toch eerder gezegd dat Vinegaard, die gaat zitten gewoon op de aas op 1 zwak moment. En dan gaat Vinegaard... Weet je wat, je zag het heel goed. Op een gegeven moment kregen we zo'n klimmetje, de laatste kilometer. En Pogacar demareerde, dat was de eerste week.
Toen moest hij even lossen?
En toen moest hij even lossen en toen kwam hij eigenlijk heel makkelijk terug.
Ja.
En dat gaat gebeuren. Want Vinegaard kan niet de tempo bijhouden van Pogacar als hij gaat.
Maar hij moet wel 1,5 minuut nog wegrijden, hè?
Ja, maar goed, als je een inzinker krijgt, is 1,5 minuut ook niks natuurlijk, hè? Maar ik gok toch op Vinegaard. Ja, ik hoop Pogacar, maar goed, we gaan het zien.
Wat zeg jij?
ik denk gewoon Pogacar.
Ja.
Maar ik zie dat wel in dat scenario wat Jelle schetst. Ik zie dat wel. Het zou zomaar kunnen gebeuren.
Ja, ik ben er natuurlijk ook wel erg bang voor. Maar kijk, Vinicaard heeft het beste team. Er zit veel meer een plan achter, waar je een beetje moe van wordt. Maar dat, ja, dat zit er wel achter.
Ja, dat is het. Ik denk dat je, daar word je inderdaad moe van. Ja, van dat
maar hele... goed, dat is de enige manier waardoor ze kunnen winnen. Dus dat, ze doen het natuurlijk echt wel goed. Maar,
ja, maar je moet gewoon bij Vinicaard in het wiel gaan zitten. En bij Vinicaard, ja, moet ja, tegen Vinicaard zeggen.
Elke plaspauze van, ga je ook samen doen. Nou, je moet er alleen, met, jou samen, alleen met het wiel.
Ja, en dan... Ja. Wie er ook wegrijdt, boeit me niet of ook een tweede of derde is. Ja. Maar jij gaat niet winnen.
Ja. Maar eigenlijk moet hij dat doen. Want hij gaat achter die jurgen staan. Ik denk,
ik heb een klein, ik heb een klein gedichtje. Terwijl Pogacar plast, houdt Vingegaard
zijn piebeltje vast.
Zijn fiets vast.
Oh. Ja. Nou ja. Ook een tegeltje wijsheid.
Ik hoop dat Pogacar... En wie wint het groen?
Oh, dat is een leuke.
Milan, denk ik. Hè. Want,
die gaat ik denk ook Pogacar. Nee. Want Milan gaat, gaat in die bergen nergens vooruit.
Nee, maar hij heeft wel een goede voorsprong toch al?
Ja, hij heeft 100 punten toch.
Maar, ja, maar een sprint is 50 punten, kan je toch?
Ja, maar die tussensprinten zijn ook 20 punten. Hè?
Ja, maar die sprints van die de overwinning in bergetappes, die tellen niet zo hard aan.
Nee, dus je hebt onderweg ook tussensprints. Hè? Voor die zit ook 20 punten per keer.
Ja, maar als daar voor een berg is, dan is Milan al weg.
Nee, voor een berg niet.
Nee, dat klopt. Die sprint, tussensprints zijn vaak al best wel.
Maar jij zegt Milan?
Ja, ik denk het wel.
En jij?
Nou ja, ik denk ook, ik zou ook Pogacar zeggen. Ik had natuurlijk gehoopt dat Mathieu er werk van zou maken. Maar
nee,
dat
maakt geen werk
dus
van.
Niet. Nee. Dus ik denk nu dat Pogacar, en ik denk dat Pogacar ook. Ja, wat denk jij dan trouwens?
Ik denk Pogacar.
Ja, oh ja, zei je. Maar dat hij ook de bolletjes terug gaat winnen. Dat hij Col de Lalo zet als dubbele punten.
En het is wel jammer dat, toen ik vroeger keek, had je echt zo'n... Dat was dan de Virank-tijd. Je had echt iemand die ging echt alleen voor de bolletjes. Ja. Daar had je ook nog, hoe heet die jongen die prikkeldraad reed? Hoe heet die? Hoogland.
Hoogland,
die gingen echt voor die bolletjes. Dus die gingen dan die ook weer ergens dan een viaduct waar dan een punt te halen viel. Dat valt nu helemaal weg. Dat, op een manier is dat gewoon nu ook alweer...
Ja, die zaten altijd ook in de goede ontsnapping. En dan konden ze altijd de puntjes pakken. En dan op een gegeven moment werden ze weer ingelopen. Virenke deed het altijd zo.
Ja, ja.
Maar ja, ik vind het ook een trui van, ja...
De bolletjes.
Ja, ik ben er niet zo happig op. We hebben veel keren degene die zo'n bolletje, die helemaal niet de beste klimmen waren, maar gewoon elke
gewoon
keer...
Slim.
Gewoon slim. Mee zijn, of de eerste kool pakken terwijl niemand sprint.
Ja.
Dat soort dingen allemaal, maar... Ja.
Ja, nou ja, goed. Maar ik er zijn nu ook al van die renners, zoals die Fransozen en Storer en zo, dat soort renners, die maken er vaak ook wel werk van.
Ja, maar nu gaat het pas beginnen. Ja, en als je dan direct al in de bergen wegvalt, dan is het snel klaar.
Nou hebben ze elke keer 1 of 2 puntjes gepakt. Maar ja, nou pakken ze op 1 kolle, eerste categorie of hoogste categorie. Hoeveel punten pakken ze daarboven?
Er komt veel aan, hè, aan bergen.
Ja.
Ja. Nou ja, goed. Maar dus de bergen, voor wie is het de
puntje? Pogacar.
Pogacar? Hoe denk jij dat de berg daar gaat winnen, Jelle?
Ik heb er eerlijk gezegd totaal niet over nagedacht.
Chalabert.
Van verder. Nee, ik weet het echt niet. Nee, ik zeg het maar. Ik kan, nee. Ja, Pogacar is natuurlijk het meest voor de hand liggende natuurlijk. Want ja, die wil altijd winnen ook. Hè. Dus die pakt ook altijd de sprint op het einde.
Zou zo'n Evenepoel dan niet daarvoor moeten gaan? Ofzo? Dat je dan een trui hebt. In plaats van derde of vierde worden.
Ja, maar die bergtrui is niet echt voor hem. Denk ik. Hij zal de tweede, derde, vierde.
Ja, maar als hij zich echt op focus had hij nu ook wel de bolletjes zou kunnen hebben, toch?
Dat denk ik op zich wel.
Jij vindt dat geen status, Jelle?
Misschien met Ben Healy nog wel stiekem de bolletjes trui. Ja, die kan altijd, als er 3 calls zijn, kan hij bij de eerste 2
calls. Ik vond wel knap dat hij die etappe die hij won, dat hij gewoon meer dan 2 minuten wegrijdt bij iedereen. Hij ging echt
Hij voelde niet stil, hè?
Niet normaal. Kijk, en vandaag wint hij niet omdat hij gewoon het verschil wil houden en dat hij gewoon alles op kop alleen reed.
Ja, hij deed ontzettend veel kopwerk.
Maar
hij dacht, ik wil de gele trui pakken, dat snap ik wel.
Goed hoor.
Hij was best goed vandaag, ja.
Ja.
En wie denk jij?
Voor de bolletjes. Ja, ik denk Pogacar, maar ik hoop dat het bijvoorbeeld Lenny Martinez is.
Juist iemand anders,
ja. Martinez. Daar ga ik dan maar voor. Ik denk ook dat hij wel serieus werk van wil maken.
Het klinkt ook als een bolletjes trui, hè?
Martinez.
Ja, een beetje Spaans, maar het is een Fransman.
Ja, dat klinkt ook niet.
Nee. Maar Lenny, ja. Lenny.
Maar goed, we gaan het zien.
Ik denk dat Jesse ook zegt Pogacar.
Ja?
Ik vul hem voor Jesse in. Ja, dan moet hij er maar zijn.
Vind ik ook. En dan, wie gaat dan volgens Jesse de
Pogacar.
Pogacar.
Jesse is van mijn generatie.
Die denkt, nee, die denkt even een poel.
Nee, nee, die denkt.
Oké, okay, Pogacar. Okay.
Nou, laten we na de Tour gaan evalueren, ja, met z'n allen, met Jesse erbij.
Dus de groene trui, Jelle denkt dus de sprinter en jij denkt dus Pogacar gewoon. Ja. Oké.
Okay, ja, maar ik vind, er zijn ook gewoon niet echt sprinters. Dus...
Zijn die echt sprinters?
Nee. Ik vind...
Melier.
Ja, Melier en Milan.
Ja, en dan heb je nog een paar van die...
Nee, dat zijn wel, weet je, die heb je die van Intermarché, hoe heet hij ook alweer?
Kirmay.
Ja.
Phil Bauhaus.
Ja, maar zijn dat nou echt sprinters? Weet je,
en nog een Fransman, hoe heet die? Coucard of zo?
Oh ja, die kreeg zo de lading.
Jij hebt nog wel tegen Cipollini gesprint, toch?
Ik heb nog tegen Cipollini gesprint, ja.
Dat was mooi, jongens. Dat vond ik zo'n held.
Ja, dat was ook echt een rechtdoor sprinter, hè. Dus die
ging ook door je heen?
Ja, maar nee, gewoon rechtdoor. Altijd veilig sprinten. Geen rare kwats uithalen, maar dat kwam omdat zijn ploeg had een heel goede sprint voor aantrok. Dus,
maar kon je dan ook met zo iemand zo'n gesprekje voeren?
Ik heb nog nooit een gesprek met hem gevoerd.
Nee?
Nee. Ik kan me ook niet herinneren dat iemand van onze ploeg dat ook gedaan heeft. Maar ja, goed, hij ging naar de Tour en hij denkt van na 9 dagen vond ik het wel welletjes.
Strand, strand,
en
dan ging
hij naar huis, lacht hij op strand. Ja, hij mocht dat doen, hè. Hij kon dat maken.
Ja, maar was dat ook zo? Want tegenwoordig wordt er gezegd dat als je de Tour gaat rijden, dan wil je kost wat kost die uitrijden.
Ja, dat van Poel niet. Even een paar keer weg.
Dat was vroeger zo, maar dat heeft helemaal geen waarde. Wat heeft waarde als bijvoorbeeld die Frank van den Broek de Tour zou uitrijden? Er is toch geen mens in Nederland die dan helemaal wild wordt dat Frank van den Broek de Tour uitrijdt?
Nee, maar ik denk dat wat ze willen zeggen is dat je een betere fietser bent als je zoiets uitrijdt, toch? Dat zeggen ze dan toch vaak?
Ja, precies. En dat renners, wielrenners...
Dat zie ik dus niet zo.
Nee? Als een eer zien om of een goede prestatie om zo'n Tour uit te kunnen
rijden. Ja, maar de Tour anoniem rondrijden, dat...
Hoe vaak ben je uit de Tour gestapt?
2 keer, van de 10 keer.
Vertel eens, hoe ging dat? Wat was dat? Omdat
de eerste keer was...
Ruzie met zijn vrouw?
Ja, ruzie met zijn vrouw. Toen... had Gerrit Solveld had toen de rode trui. Dat was ook een soort puntenklassement met tussensprintklassement. Ja. En ik ging de sprint aantrekken voor Solveld dat hij de punten pakte.
Voor de tussensprint.
Voor de tussensprint. En ik zit volle bak die tussensprint aan te trekken. En paas, lekker bank. Band. Ja. Was in de laatste 800 meter of zo tijdens de tussensprint. Dus ja, ik val terug. Ik moet de band wisselen. Maar wat gebeurt er tijdens de tussensprint die ik aantrok? Alles was uit elkaar getrokken. Dus op een gegeven moment waren er 2 grote groepen. De ene groep zat de gele trui in, de andere groep zat, die moest ook de Tour nog winnen. Dus die begonnen achter elkaar aan te jagen. Dus die hebben gewoon 140 kilometer met 55 per uur gereden om die kopgroep terug te pakken. En ik zat er in mijn eentje achter die ploegleiderswagen. Ja, toen kwam ik 25 minuten te laat binnen.
Gewoon buiten tijd?
Buiten tijd kwam ik binnen.
Oh, ja.
En kon je in die tijd niet meer sjoemelen aan de auto hangen of dat soort dingen?
Ja, dat
nog gebeurde uit. Toen niet.
Nee, ja, maar je hebt toch niet zo geen camera's?
Nee. Ja, ik zat nog met te rennen. We waren met z'n tweeën. Dat was misschien mijn pech een beetje. Dus ik kon s'avonds naar huis toe. Nou heb ik daar niet om getreurd overigens. Want weet je, zo'n Tour is hartstikke leuk de eerste week. En dan op een gegeven moment dan wil je eigenlijk ook wel liefst naar huis, hoor.
En die andere keer?
Die andere keer, dat was in 1995. Dat was in volle... de epo-tijdperk, toen reed ik bergop. En op een gegeven moment werd ik gelost samen met Erik Dekker als enigste. En ik denk, ik kan niemand meer volgen. En ik was best goed. En toen heb ik gezegd van, ja, hier stop ik mee. Ik ben er klaar mee. Toen ben ik gewoon gestopt.
En toen reed Erik Dekker naar Spanje.
Die ging naar Fuentes.
En Erik Dekker die won een jaar later bijna Luik Bastenaken-Luik.
Ja, heel knap.
Ja. Heel knap.
Heel knap.
Nou ja.
Maar dat was mijn laatste Tour. En toen vond ik het wel welletjes.
Oké. Okay. Maar eigenlijk was dit een verhaal voor de... Dan bij de laatste... podcast.
De evaluatie.
Maar je vroeg het toch?
Ja, precies. Dat klopt.
Mijn fout.
Ja.
Maar wisten we niet. Nee, dat was wel een tragisch end. Maar,
zo tragisch vond ik het allemaal niet. Nou, ja, het was op dat moment tragisch. Maar op dat moment dacht ik van mooi naar huis.
Nou ja, voor alle leuke tourverhalen huren we Jelle in.
Ja.
Want het vat is nog veel, veel groter. Want in Spanje heb je ook nog wel mooie verhalen. Nou ja, daar gaan we dus niet over vertellen.
Niet nu?
Niet nu. Andere keer. Ja, we hebben ook nog een Vuelta.
Ah, dat is ook leuk.
Ja. Ja, vind ik ook. We gaan stoppen. Het is, we hebben er nog niet geen uur op zitten.
Nou, maar, toch bijna. Ja, nou, het is 9:10.
Doordat de microfoon onvindbaar was, zijn we toch te laat begonnen. Jesse, je had nog kunnen aansluiten. Maar ja. Jesse, beterschap. En,
volgende keer weer erbij.
Ja, precies. En voor de rest, iedereen een fijne vakantie. De luisteraars en Arno. Fijne vakantie in je bed. En jij in Canobio. En ik in Normandië.
Ademé.
Ademé.
Ja.